Stichting Het Braambos heeft met name ten doel om werken van Engelse strikbaptisten rondom de 19e eeuw te vertalen en te verspreiden. Het is niet de bedoeling of toegestaan dat u gepubliceerde werken als ook voorgelezen tekst zonder toestemming elders publiceert of voor commerciële doeleinden gebruikt. Er wordt een preek van Philpot voorgelezen uit het derde deel van 10 predicaties. Philpot heeft hem uitgesproken op dinsdagavond 17 juli 1849 in Londen. En de titel is De afwijking en de wederkeer van Israël. Naar aanleiding van Hosea 14 vers 2 tot en met 4. Bekeer u, o Israël, naar den Heere uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Neem deze woorden met u en bekeer u tot den Heere. Zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paden, en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Onze tekst is een tamelijk lange tekst, maar deze biedt zulk een aaneengesloten keten van de gezegende waarheid, dat, zo ik zou pogen om deze in te korten, ik u alleen van één gebroken schakels en verspreide brokstukken zou kunnen aanbieden. Zoals deze luidt is de tekst op zichzelf al volledig, een schone en een gezegende verklaring van de goddelijke waarheid. Toch dit is alleen zo als de tekst in zijn verband genomen wordt. Scheur deze van elkaar, neem de verzen apart en de schoonheid en de zoetigheid ervan is verloren. Daar onze tekst lang is en veel zaken bevat, zal ik daarom onmiddellijk overgaan tot het overwegen van de inhoud ervan. En ik geloof dat wij er 3 of 4 hoofdzaken in kunnen opmerken. Ten eerste dan, de beschuldiging. Gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Ten tweede, de nodiging. Bekeer u, o Israël, naar den Heere uw God toe. Neem deze woorden met u en bekeer u tot de Heere, zeg tot hem, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. En ten derde de weerklank, bij de kerk op deze genodigde en liefelijke nodiging. Zo zullen wij betalen, de varren onze lippen. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. En aan deze 3 hoofdzaken mogen ik nog een 4de toevoegen, welk punt de kroon op het geheel schijnt te plaatsen. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. De beschuldiging dan ten eerste, de aanklacht welke God tegen Israël inbrengt. Gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Maar er kunnen er hier enigen zijn die innerlijk tot zichzelf zeggen, deze woorden, die zijn niet op mij van toepassing hoor. Ik ben nooit gevallen om mijn ongerechtigheid. Ik sta rechtop. Wat raakt dit dan mijn geval? Wanneer er zulke heimelijke gevoelens werkende zijn in de gedachten van sommigen uwer, dan is dat geen bewijs dat de tekst niet toepasselijk is op u. Het toont alleen maar aan dat het deksel van onkunde, van eigen gerechtigheid en van het ongeloof zich nog over uw hart bevindt. Want zou dat deksel zijn weggenomen en u kreeg uzelf te zien zoals u daar staat in de ogen van een heilig God, dan zou u vaststellen dat u in een zeker opzicht sterk betrokken bent bij de beschuldiging. En dan zou u, verre van de beschuldiging af te wijzen, de allereerste zijn om daarvoor in te vallen. Het boek Hosea is vol van vermaningen, waarschuwingen, herinneringen, nodigingen en beloften. Geestelijk beschouwd zijn deze slechts van toepassing op een zeker persoon, iemand die is afgeweken of die afwijkende is van de Heere. En daar ik oprecht geloof dat er geen kind van God is dat waarlijk zijn hart kent en niet is afgeweken van de Heere en niet in meerdere of in mindere mate dagelijks afwijkende is van hem in gedachten, in woorden of werken, ligt deze beschuldiging op de weg van het hele huisgezin van God. Maar wanneer u gelooft dat het niet van toepassing is op u, stel u dan terzijde en laat degene horen die oren hebben om te horen. Doch wat is de inhoud dan van de beschuldiging? De Heere spreekt hier tot zijn eigen volk, tot wie hij zich richt onder de benaming Israël. En om aan de beschuldiging meer nadruk te geven, stelt hij deze in de tweede persoon. O Israël, gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. De woorden maken het noodzakelijk deze wat nader te verklaren. Wat moeten wij dan verstaan onder ongerechtigheid? Moeten wij de uitdrukking beperken tot openlijke zondige werken? Moeten we zeggen dat er geen ongerechtigheid is, behoudens datgene dat bestaat in gesproken woorden of verrichte werken? Dat niets van hetgeen achterblijft bij dronkenschap, overspel, diefstal, leugen en andere van zulke openlijke zonden bedoeld kan worden met het woord ongerechtigheid? Iemand die aldus denkt en redeneert, kan maar zeer weinig kennen van het wezen Gods. Hij kan heel weinig kennen van de heiligheid, reinheid, de majesteit en van de kracht van de Heere God, almachtig. En hij kan maar heel weinig kennen van de boosheid, de zondigheid en van de verdorvenheid van zijn eigen gevallen natuur. Iedere, ja de geringste afwijking van God is ongerechtigheid, al hetgeen niet vlak en recht ligt met het goddelijk wezen. Precies zoals wanneer een rechte duimstok over een gebogen oppervlakte wordt gelegd, deze de geringste kromming openbaar maakt en zoals de geringste kromming, welke dan ook, een afwijking kan worden genoemd van een rechte lijn, zo is ieder afwijken van God met het hart ongerechtigheid. Of, op dezelfde wijze, als een greintje minder dan het ware gewicht, het gewicht onvolkomen doet zijn, zo is de geringste afwijking van de reinheid, volmaaktheid en heiligheid Gods ongerechtigheid. Iemand die zich hiervan niet bewust is en die hiervan niet scherp doordrongen is, kan beide van het wezen Gods en van het karakter der zonde weinig kennen. Doch wat wil dat zeggen om te vallen? Gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Moeten wij dit vallen alleen toeschrijven aan iets uitwendigs? Is er niet anders sprake van een vallen dan in stellig zondige woorden of stellig zondige werken? Kan er niets een vallen worden genoemd dan hetgeen voor een kerk kan worden gebracht als een handeling, welke door de censuur ervan moet worden onderzocht? Iemand moet even onkundig zijn van wat vallen betekent als hij is van wat de ongerechtigheid is, wanneer hij denkt dat er geen ander vallen is dan hetgeen bestaat, in enige woorden die gesproken worden of in enige werken die verricht worden. Er bestaat ook een inwendig vallen, daar zijn de heimelijke gedachten, begeerten, de lusten en de werkingen van ons verdorven hart waardoor wij vallen. En hoe meer iemand bekend is met zijn eigen hart en het wezen van God, des te meer zal hij doordrongen zijn van deze inwendige misstappen en dit vallen in de zonde, zelfs wanneer voor het oog van de mens, hoe scherp dit ook mogen zijn, er niets ongeregelds of onbehoorlijks mogen blijken te zijn. Ik wens deze zaak al dadelijk aan het begin in haar geheel te verklaren, opdat ik het net zo breed mogelijk werpen mogen en binnen de ruime plooien ervan iedereen mogen insluiten wiens ziel God heeft levend gemaakt om zijn grote naam te vrezen. Genade Gods in uw hart ligt, wanneer uw conscientie ontvankelijk en teder gemaakt en gehouden wordt in de vreze Gods. Wanneer u licht hebt gezien om te zien en leven bezit, dan zult u de beschuldiging erkennen en eronder vallen. Gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Wanneer het de Heere voor de eerste maal behaagt ons tot hem te doen naderen, door een zekere openbaring van zijn genade, goedheid en liefde, dan wandelen wij met hem in eenvoudigheid en in goddelijke oprechtheid. Hij bezit ons hart en onze warmste en innigste genegenheden, en onze vermaking en onze vergenoeging ligt daarin om zoete gemeenschap met hem te hebben. En hier blijven wij merendeels net zo lang hangen als de gezegende geest ons hart en onze genegenheden uithaalt. En deze vestigt op die plaats waar Jezus zit aan de rechterhand Gods. Doch, wanneer hij ons verlaat, wanneer hij zijn schijnsels en de bezoeken van zijn genade en gunst achterhoudt, Dan keren wij gelijk Abraham tot onze plaats weder. En kan er maar al te vaak naar waarheid van ons gezegd worden: Gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Maar op hoeveel manieren komt het volk des Heeren inwendig te vallen, wanneer God hen voor uitwendige misstappen bewaart? Sommigen vallen door geestelijke trots, zelfs degenen die de Heer op een bijzondere wijze gezegend heeft. Juist de zegeningen des Heeren kunnen misbruikt worden, en worden ook misbruikt door het vleeselijke gemoed. Zoals Joseph Hart zegt, en naar mijn mening schreef hij nooit een vers dat meer op waarheid berust: Het hart verheft zich op de van God geschonken gaven en maakt zelfs de genade tot een strik. De apostel Paulus heeft dit ervaren nadat hij was opgetrokken geweest tot in de derde hemel, opdat ik mij door de uitnemendheid der openbaringen niet zou verheffen. Zo is mij gegeven een scherpe doorn in het vlees, namelijk een engel des Satans, dat hij mij met vuisten slaan zou, opdat ik mij niet zou verheffen. De geestelijke trots was werkende in hem, juist door de openbaarmakingen en de openbaringen waarmee hem God begunstigd had. En wie, die iets kent van de bezoeken Gods aan zijn ziel, voelt niet, wanneer deze zoete tijden worden weggenomen, dat hij in trots verheven is en denkt dat hij nader tot God staat en hoger in de gunsten God staat dan anderen en iets heeft om zich op te beroemen boven zijn zwakke broederen. Anderen komen te vallen door wereldse trots. Trots is een boom met veel takken. Sommigen, die tenminste tot op een zekere hoogte vrij zijn van die uitwendige openbaringen van wereldse trots, worden verslonden door geestelijke trots. En degenen die wellicht nederig naar de ziel worden gehouden en in wie de geestelijke trots zich niet openbaart, gevoelen dat een van hun voornaamste vijanden de wereldse trots is. Weer anderen vallen door gierigheid. De liefde tot het geld, de wortel van alle kwaad, verstrikt en trekt hen terzijde af. Anderen vallen door wereldsgezindheid, aardse zorgen en door bekommernissen voor de tijd, die als de sprinkhaan ieder groen blad van het leven Gods in de ziel schijnen te verslinden. Anderen vallen door aanmatiging en weer anderen door de wanhoop. Iedere persoon die zijn eigen hart kent, die is het beste bekend met datgene dat hem tot een strik is en terzijde aftrekt. Zinnelijkheid is de strik van sommigen. Een neiging tot sterk drinken is een verzoeking voor anderen. Wereldse betrekkingen en verbintenissen zijn een belemmering voor een derde. Gezinszorgen en bekommernissen zijn een verzoeking voor een vierde. En ieder mogen zijn eigen boezemzonde hebben, en ieder mogen zijn eigen strik hebben. Evenwel kan het uiteinde en de afloop in allen en in elk een hetzelfde zijn. O Israël, gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid, om die ongerechtigheid welke meer of minder kracht in uw hart heeft om u te verstrikken, om u te betoveren, om u te verlokken, om uw ogen te verblinden, om u terzijde af te trekken, om uw voet van het smalle pad af te krijgen, om uw gemoed zinnelijk te maken, om uw geest dodig te maken, om uw conscientie te verharden, om de kracht van het geloof, de hoop en de liefde te verzwakken. Laat de conscientie in de boezem van een ieder spreken, die weten wat het zeggen wil om een conscientie te bezitten. En deze zal een ieder een zekere boezemzonde aanwijzen, welke wellicht verbonden is met zijn plaats in het leven, of een zekere verzoeking, welke wellicht voortvloeit uit die bijzondere betrekking waarin hij staat. Een ieder, wiens ogen geopend zijn om de werkingen van zijn hart op te merken, kan waarnemen wanneer het God behaagt hem dit te tonen, dat er een zekere ongerechtigheid, een boezemzonde, verzoeking, lust of afgod, een zekere strik is, dat er iets in zijn hart werkende is, waardoor hij voortdurend uit de gemeenschap valt met God, uit de werken des geloofs, der hoop en der liefde, uit zijn standvastigheid en uit de zoete gevoelens waarmee hem de Heere van tijd tot tijd heeft gezegend, zodat zijn geest in meerdere of in mindere mate vleeselijk, duister en dodig wordt. Welnu, wanneer u tot dusverre niet met me kunt meegaan, dan heb ik geen enkele hoop dat u één stap verder kunt gaan. Wanneer er geen weerklank in uw boezem is, tot hetgeen ik tot dusver getracht heb te tekenen, en op een uitermate zwakke wijze, dat erken ik, heb ik aldus enige van deze inwendige afwijkingen van de Heere opgetekend. Wanneer u tot dusver niet kunt meekomen, dan heb ik niet de geringste hoop dat ik u nog één stap verder kan meenemen. Maar wanneer het u mogelijk is geweest mij tot dusver te volgen, en wanneer de conscientie haar inwendige getuigenis geeft dat ik de waarheid gesproken heb, en in meerdere of in mindere mate heb beschreven wat u dagelijks gevoelt, en waaronder u dagelijks treurt, laten wij dan met elkaar een stap verder gaan, en overgaan tot ons tweede punt, hetgeen is de nodiging welke de Heere richt tot allen die weten en gevoelen dat ze gevallen zijn, dat ze blijven vallen, en wel dagelijks, door ongerechtigheid. En wanneer ik sommigen van degenen die voor mij zitten in hun stille afzondering zou kunnen volgen, wanneer ik naar hun zuchten en roepen zou kunnen luisteren, als ze te middernacht op hun bed liggen, wanneer ik tot hen zou kunnen naderen in hun verschillende bezigheden, wanneer ik hun lippen zou kunnen gadeslaan als ze door de straten gaan van deze wereldstad, wellicht zou ik hen dan op een verborgen wijze zich horen aanklagen en schuld belijden voor God, hoe walgelijk, hoe laag, hoe vuil, hoe verstrikt, hoe overvallen, hoe verlokt ze zijn en welke ellende hen dit bereidt, dat ze voortdurend vallen om hun ongerechtigheid. Tot dezulken spreekt de Heere, zij hebben oren om te horen en zijn woorden zullen niet ter aarde vallen. En wat zegt hij? Hij richt zich tot hen op een tedere wijze, hij spreekt tot hen in de zoetste nodiging. Bekeer u, o Israël, naar de Heer uw God toe. Ik weet waar gij geweest zijt, Israël, ik weet wat gij gedaan hebt, ik zie hoe gij gevallen zijt. Ik weet welke smart deze inwendige of uitwendige afkeringen u gekost hebben. Mijn oog heeft de ellende van uw hart gezien, en mijn oor is geopend geweest voor het zuchten en het roepen en het kermen van uw lippen. Ik ben geen harde leermeester om u te verwerpen of om u af te houden en om u naar de plaats te zenden die u verdiend hebt. Bekeer u, o Israël, naar de Heer uw God toe. Maar wat ligt er toch veel opgesloten in de woorden, de Heere uw God? Wat nog altijd, of schoon gij gevallen zijt om uw ongerechtigheid, of schoon gij zijt afgeweken van de Heere? Of schoon gij iedere gruwel in uw hart gekoesterd hebt, of schoon gij in uw gevallen natuur de walgelijkste afgoden zijt nagewandeld, of schoon gij hem ontelbare malen verlaten hebt, of schoon gij aan alles de voorkeur hebt gegeven boven zijn wegen, evenwel is hij nog de Heer uw God, die u lief gehad heeft met een eeuwige liefde, die het verlaten haat, die u niet zal verwerpen, nog u terzijde werpen zal, nog u zal afhouden, nog u in de eeuwige ellende zal zenden. Hij is nog de Heere, genadig en barmhartig, uw liefhebbende, uw medelijdende, uw eeuwig levende, uw eeuwig liefhebbende God, nog altijd uw vader, uw vriend, uw weldoener, nog altijd uw zonde vergevende God. Welnu, er is niets dat het hart van een arme zondaar zo doet smelten en in beweging brengt als wanneer het de Heere behaagt zulke genadige en liefdevolle woorden als deze in zijn ziel te doen afdalen. De Heere weet hoe hij met ons moet handelen, hij weet hoe hij ons moet overwinnen. Hij brengt ons niet tot beroering door zijn wrekende toren, maar hij maakt het hart week, doet het smelten en brengt het hart in beweging door tederheid, erbarmen en liefde. Hij legt zijn hand op de gevoeligste plaatsen van ons hart, en hij raakt de juiste snaar. Tot ons richt hij de nodigingen, welke wanneer deze van zijn lippen komen, de ziel in beweging brengen en doen smelten. Keer weder, ik sta gereed om u te ontvangen. Ik houd mijn armen van liefdevol erbarmen tot u uitgestrekt. Bekeer u, o Israël, naar den Heer uw God toe, want gij zijt gevallen om uw ongerechtigheid. Wanneer ik nooit de ellende heb leren kennen van af te wijken van God, dan kan ik nooit de zoetigheid kennen van een wederkeren tot God. Wanneer u de afkeringen, de afgodendienst en het overspel van uw gevallen natuur nooit beweend hebt, wanneer u hierover nooit geweeklaagd hebt, nog getreurd, dan kunt u niets kennen van die zoetigheid deze te verlaten. U bent als de oudste zoon in de gelijkenis, die nooit ook maar één ogenblik zijn vader onaangenaam was, maar die altijd zijn geboden onderhield. En bijgevolg hebt u nooit gelegenheid gehad om tegenover de Heere te belijden hoe u gevallen bent om uw ongerechtigheid. U staat in uw eigen heiligheid, gerechtigheid, gehoorzaamheid en beginsel vaste leefwijze. En bijgevolg kent u niets van de roerende en de zachte verbrekingen des harten welke voortvloeien uit die liefdevolle nodigingen des Heeren, zoals deze worden toegepast aan degenen die treuren en zuchten omdat zij zich van hem hebben afgekeerd. Doch de Heere zegt ten tweede ook, neem deze woorden met u. Alsof hij ons de woorden in de mond zou willen leggen, alsof hij ons zelf wilde wijzen op de meest bewegende redenen. Sommigen hebben vanwege deze taal van de profeet gestreden voor vaste formulier gebeden, maar ik geloof dat de zulken op een droevige wijze de ware geestelijke strekking van de tekst hebben voorbijgezien. Ik denk dat te kunnen toelichten door een heel eenvoudig voorbeeld. Hier is een misdadiger in een gerechtshof die zo is aangegrepen door schaamte en schuld dat hij geen woord te zeggen heeft. Doch aan zijn zijde staat een advocaat, een raadsman, die de gehele zaak kent. En hij legt woorden in de mond van die misdadiger, en wel zulke woorden als naar hij weet dat de meeste invloed zullen hebben op de rechter en op de gezworenen. Hij zegt hem wat hij spreken moet, omdat hij weet dat de woorden welke hij in zijn mond legt het meest gepast zijn om er gebruik van te maken. En zodanig zijn als het grootste gewicht in de schaal zullen leggen en de grootste invloed zullen uitoefenen op degenen voor wie hij staat. En wanneer de Heere dus spreekt, neem deze woorden met u, dan bedoelt hij niet om vaste formulieren in de mond van wie dan ook te leggen. Het gaat er niet om, om een voorgeschreven formulier te leveren voor hen om te gebruiken. Maar het dient om bewegende redenen in de mond te leggen van degenen die zo aangegrepen zijn door schaamte en schuld, dat ze niet één woord te bepleiten hebben in hun eigen belang. Het is alsof hij zelf in het hart en in de mond van Israël redenen wou leggen, welke niet zouden nalaten om zijn eigen hart te raken, en die antwoorden van genade en vrede uit zijn onuitputtelijke schatkamer zouden doen neerdalen. Neem deze woorden met u. Maar wat zullen die woorden dan betekenen? Er zijn twee woorden welke de Heer hier in het hart en in de mond van wederkerende Israël heeft gelegd. In de eerste plaats is dat, neem weg alle ongerechtigheid. Hoe gepast is dit? De ongerechtigheid, die is het grote struikelblok geweest, de voornaamste scheidsmuur, de voornaamste oorzaak van alle ellende. De ware reden van alle geschil tussen God en de ziel, Israël was gevallen om zijn ongerechtigheid. Het was een zekere heimelijke afgod opgericht in het hart van Israël, hetgeen God getergd had. En daardoor was het van hem afgevallen. Het was of zijn trots, zijn gierigheid, zijn zinnelijkheid, zijn wereldsgezindheid, zijn vleeselijkheid, zijn vermetelheid, zijn ongeloof of zijn ontrouw. Het was een zekere afgod, een zekere ongerechtigheid of een zeker struikelblok, opgericht in het hart van Israël, waardoor het gevallen was. Daarom zou het altijd in diezelfde toestand verkeren als waarin het zich al bevond, totdat dit zou zijn weggenomen. Welnu, alvorens de ziel deze woorden kan gebruiken, moet ze zien dat ze ongerechtigheid bezit. En ze moet in het bijzonder die ongerechtigheid zien waardoor zij gevallen is. En daarom zei ik, dat wanneer u de toepasselijkheid van de beschuldiging niet gevoelde, ik u niet zou vragen om één stap verder te gaan. Ik zei dat u zich beter terzijde kon stellen en plaats maken voor anderen. Maar wanneer u ogen hebt om op te merken dat deze ongerechtigheid heeft plaats gehad, waardoor u gevallen bent, deze lust, deze trots, deze wereldsgezindheid, deze boezemzonde, deze verzoeking, deze toegefelijkheid aan iets zondigs, deze heimelijke afwijking van God, deze vergeetachtigheid van het gebed, dit verwaarlozen van zijn woord, deze verharding van uw hart tegen de waarheid. Wanneer u begint op te merken en te voelen dat u bent afgeweken van de Heere en spreekt, ik heb niet die zoete genieting van de tegenwoordigheid Gods welke ik eens bezat. Ik bezit niet die gemeenschap met hem welke mijn ziel eenmaal genoot. Ik heb niet die klaarblijkelijke antwoorden op het gebed, niet die bezoeken van zijn genade en gunst, niet die toegang tot hem, niet dat vermaak in het lezen van zijn woord, niet die liefde tot zijn volk, niet die vergenoeging welke ik vroeger had in het beluisteren van zijn waarheid. Wanneer u een weinig van de krankheid begint op te merken, dan bent u geschikt om het geneesmiddel te ontvangen. Wanneer u een zekere inwendige kwaal had en u ging naar een dokter, dan zou het eerste dat hij zou willen doen zijn uit te vinden wat die kwaal werkelijk was. Hij zou u dan een aantal vragen stellen. Hij zou u wellicht bijna binnenstebuiten keren om vast te stellen wat er nu waarlijk met u aan de hand was. En wanneer hij de kwaal zou hebben ontdekt, dan zou hij zich toeleggen op de genezing. Dus wanneer u niet opmerkt, nog gevoelt dat er een zekere afgod is, een zekere verzoeking, een zekere boezemzonde, een zekere strik, iets onwettigs, iets kwaads, waaraan u zich hebt overgegeven, en dat dit de oorzaak is waarom u niet die zoete openbaringen van de gunsten Gods en de liefde Gods aan uw ziel hebt, en waarom u merendeels voortlevende zijt in een staat van zorgeloosheid en verharding. Ja, totdat u de ware wortel ziet en doordringt tot uw hart om te ontdekken waaruit dit alles voortvloeit, kunt u niet tot de Heere komen en zeggen, neem weg alle ongerechtigheid. Maar buiten dat moet u geleden hebben, u moet gekermd, geroepen en bijna gebloed hebben onder de ongerechtigheid, de lust, de afgod, de verzoeking, de boezemzonde, alvorens u kunt zeggen, neem weg alle ongerechtigheid. Wat? Alle? Moeten alle worden weggenomen? Weggenomen wat ik zozeer lief heb? Weggenomen datgene waarin mijn vleeselijke hart zulk een vermaak heeft? Weggenomen hetgeen ik in zulke heimelijke begeerten heb nagejaagd? Dit betekent mijn leven te nemen. Dit betekent het wegnemen van al mijn wereldse geluk. Het is het wegnemen van al hetgeen waarin mijn vleeselijke gemoed zijn vermaak vindt. Maar wanneer wij geleden hebben en geleerd hebben één toelachting van God in het hart te waarderen boven wel duizend vleeselijke gevoelens en bezigheden, en wij elk offer zouden willen brengen opdat Hij voor ons zou willen verschijnen en onze ziel zou willen zegenen, met de zoete openbaring van zijn liefde, wanneer wij op die plaats kunnen komen, dan kunnen wij zeggen, neem weg alle ongerechtigheid. En dan kunnen wij doordringen tot de ware betekenis van de woorden, tot de pit en tot het merg van de tekst. Doch u kunt als diegenen van weleer met uw mond veel liefde voorwenden en met het hart uw gerierigheid nawandelen. U kunt 's morgens opstaan, op uw knieën vallen, de Heere vragen u gedurende de dag te bewaren, u te bewaren voor die verzoeking welke u tevoren verstrikt heeft, of voor die boezemzonde waardoor u gevallen bent. Maar meteen dat u van uw knieën opstaat of de kamer verlaat, bent u even zwak en even krachteloos, even weinig op uw hoede en evenzeer gereed in de verzoeking te vallen, als de duivel ooit is om de verzoeking over u te brengen. Wel nu, wanneer u al daar verkeert, dan kunt u de woorden niet gebruiken met een oprecht hart en spreken. Neem weg alle ongerecht. Opmerkt en gevoelt wat een verschrikkelijke zaak de zonde is. Hoe hatelijk en vreselijk, en welk een vuil, laag, bedorven en goddeloos schepsovering verstrikt bent geweest, omdat u door deze verzoeking overwonnen bent, of in die strik bent terechtgekomen, wanneer u op de blik, ellendig mens, wie zal mij verlossen uit het lichaam dezes doods? Of, wanneer u op de heup kunt kloppen en zeggen, was er ooit zulk een als ik? Zo spoedig ten neergeworpen, zo licht verstrikt, zo snel terzijde afgetrokken, zulk een zwak en goddeloos schepsel, was er ooit zulk een als ik? O, ik zou dit hart van mij wel willen uitrukken, het bezorgt mij zoveel ellende. Wanneer iemand door de verborgen werkingen van God in zijn hart op deze plaats is gebracht, dan kan hij zeggen, neem weg alle ongerechtigheid. Hij zal niet zeggen, laat mij deze of die zonde. Is dit niet een kleine zonde, Mag ik deze begeerte niet hebben? Of mag ik dit genoegen niet koesteren, wanneer ik al het overige dan laat varen? Laat mij slechts dit ene hebben. O, hiervan kan ik toch geen afstand doen. Ik herhaal, wanneer iemand op die plaats is, dan bewijst dat dat hij geen waar gewicht in en geen waar gevoel van de zonde heeft. Hij is niet krank gemaakt van hart, nog is hij waarlijk oprecht gemaakt voor God. Welnu, maar weinige personen worden op deze plaats gebracht door goddelijk onderwijs en door goddelijke kracht. Het is niet het staan op de hoogten van Sion met aanmatigende denkbeelden, doch het is een vernederd worden door de kracht Gods om aan zijn voeten neder te liggen, hetgeen dit zal doen. Maar wanneer u tot dusver met mij kunt meereizen, dan zullen wij een stap verder gaan. Het tweede dan, en geef het goede. Niet slechts neem weg alle ongerechtigheid en neem weg de schuld van de zonde door mijn conscientie te besprengen met het verzoenende bloed. Neem weg het vuil der zonden door mij te wassen in de fontein, welke eenmaal geopend is voor de zonde en de onreinheid. Neem weg de kracht der zonde door in mijn hart uw inbindende liefde uit te storten en mij in staat te stellen door iedere zoete omhelzing tot uw eer te leven. Ik zeg, niet alleen gebruiken wij of kunnen wij op deze wijze de woorden gebruiken wanneer wij zeggen, neem weg alle ongerechtigheid. Maar de Heere gebiedt ons eraan toe te voegen en geef ons het goede. Wat schijnt het een op een zoete wijze het ander te verklaren? Wat iemand mogen zeggen, wanneer ik mij tot de Heere wend en hij neemt alle ongerechtigheid weg, sta ik dan niet op een beter fundament dan van tevoren? Zal ik dan niet iets bezitten waarop ik mij kan beroemen? Nee, geef ons het goede. Nog altijd moet die vrije genade heersen. Geef ons in uw boezem, in uw hart, in uw armen, in de openbaringen van uw barmhartigheden en genade, in de zoete getuigenissen van uw vergevende liefde en vernieuwende genade te mogen worden ontvangen. Geef ons het goede. Laat de genade door de gerechtigheid en eeuwige leven heersen in de overvloed van uw soevereine genade. Dit moet altijd ons gebed zijn. Het is de genade welke ons onze ongerechtigheid doet zien en ons doet gevoelen dat wij door onze ongerechtigheid gevallen zijn. Het is genade welke ons aan de troon der genade brengt om tot de Heere te zeggen, neem weg alle ongerechtigheid en het is nog steeds genade waarop wij pleiten. Wanneer wij zeggen, en geef het goede, geef ons omwille van uw genade het eeuwige leven, de openbaringen van uw genade, de overvloed van uw gunst, wat we dan ook zijn geweest, wat we dan ook hebben gedaan, wat we dan ook hebben gezegd, wat we dan ook hebben gedacht, hoe we dan ook zijn afgeweken, hoe lang we dan ook de verkeerde weg zijn opgegaan, hoe verhard ons hart dan ook is, hoe we dan ook zijn gevallen in de strikken en in de verzoekingen van de duivel. Wanneer we deze twee zaken kunnen vinden, en deze gaan altijd samen, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede, dan is dat er een bewijs van dat de Heer in ons hart werkende is en dat Hij zijn nodiging met goddelijke kracht in onze ziel spreekt. Maar wij gaan ten derde over tot de weerklank. Dat is de ontvangst welke deze woorden in de boezem van Israël ontmoeten. Zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Asser zal ons niet behouden. Wij zullen niet rijden op paarden en tot het werk onzer handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd zijn. Wij merken in deze woorden twee voorname zaken op. Ten eerste wat Israël zegt dat het zal doen, en ten tweede wat Israël zegt dat het niet zal doen. Wat zegt Israël dan ten eerste dat het zal doen? Zo zullen wij betalen de varren onzer lippen. Het beeld is genomen van de offeranden van de kalveren en de lammeren, welke onder de wet werden geofferd. Zodat wanneer Israël zegt dat het de varren zijn lippen zal betalen, het verklaart de offeranden der dankzegging te zullen voortbrengen. En dit is een offerande welke aangenaam is voor God, dat wij niet louter vleeselijk en wereldse offeranden voor hem zouden brengen, maar de varren onze lippen. De offeranden van lof en dankzegging tot lof en verheerlijking van zijn heilige naam. Welnu, wanneer er ooit de wierook van lofzegging op de lippen ligt, dan is dat wanneer de zoete nodiging des Heren met kracht in onze ziel komt. Wanneer we niet slechts tot hem naderen en zeggen, neem weg alle ongerechtigheid en geef het goede. Maar wanneer we een zoet en een gezegend antwoord bezitten, dat hij onze ongerechtigheid heeft weggenomen en ons zo heeft aangenomen. O, wat is het een zoete zaak om in staat te zijn God te loven met een blijde mond. En wanneer we dit kunnen doen vanuit het gevoel van zijn goedheid en gunst dat in onze ziel is afgedaald, dan is dit het zoetste en het gezegendste gevoel dat maar mogelijk kan worden genoten. En evenwel, let op het verband. Hier is Israël. Het is gevallen om zijn ongerechtigheid. Het heeft een zekere heimelijke begeerlijkheid gekoesterd. Het is gevangen in de een of de andere betoverende strik. Terzijde afgekeerd van de Heere. Het is van hem afgeweken en het is verstrikt geworden in niets dat niet goed is in de ogen des Heren, hetgeen de ziel weet. Ze is aangegrepen door schuld en vervuld van moedeloosheid, schaamte en zelfverfoeiing. Ze is bijna in de uiterste diepten der wanhoop gedreven. Welnu, wanneer het de Heere behaagt onder deze omstandigheden het hart door een zekere genadige nodiging te doen smelten en te bewegen, en de ziel kan de stem Gods beluisteren, sprekende door zijn woord, en ze kan tot hem naderen. Ze heeft de kracht om te spreken. Neem weg alle ongerechtigheid. Breek de strik aan stukken. Neem de verzoeking weg. Laat die boezemzonde niet over mij heersen, waarin mijn arme ziel is verstrikt geweest. Laat deze mij nooit meer verstrikken. Heere, gij kent al mijn zwakheid en al mijn goddeloosheid en hoe ik ook aan mezelf overgelaten moet vallen. Neem de strik weg, breek deze aan stukken, laat me nooit, nooit, nooit weer overwonnen worden door die verzoeking. Wanneer de Heere het zuchten en het roepen van de arme gevangenen hoort, verlost hij deze, neemt de verzoeking weg, doet de boezemzonde van hem. Schenk droefheid naar God en stelt hem in staat om te zeggen, neem weg alle ongerechtigheid. Neem het alles weg uit mijn hart, laat het daar geen ogenblik meer regeren of heersen. Wat het dan ook kosten mogen, welk offer dan ook moet worden gebracht, hoe smartelijk het ook mogen zijn, neem toch weg. Al hetgeen onaangenaam is in uw heilige, reine ogen. Neem weg al hetgeen de schijnsels van uw barmhartigheid en genade afsnijdt. Neem ieder struikelblok weg. Hoe lief en dierbaar ook, en verlos mij van iedere verzoeking, hoe dit dan ook tot in de vezels van mijn hart mogen snijden. Geef het goede, in het bloed en in de gehoorzaamheid van Jezus, en laat uw genade doorblinken in het vernieuwen en verzoenen van mijn ziel. Ik zeg, wanneer wij aldus tot de Heere kunnen naderen, en er is een zoete weerklank en antwoord in de ziel vanuit haar innerlijke gevoelens, dat de Heere alle ongerechtigheid heeft weggenomen, nadat hij deze wegneemt en deze in de diepte der zee werpt. Dat hij doende is de verzoeking weg te nemen, nadat hij de kracht der zonde beteugelt en ons aanneemt in zijn geliefde zoon. Zo er ooit een gevoel van dankbaarheid is, wanneer er ooit een toon van lofprijzing ligt in het hart of in de mond van een zondaar, dan is dit onder die omstandigheden. De kerk zegt daarom, zo zullen wij betalen de varren onze lippen. Wij zullen het bloed van kalveren en stieren niet offeren. Wij zullen u geen kostelijke offeranden van goud en zilver brengen. Wij zullen geen kerken bouwen, geen altaren oprichten. Nog bieden wij gebrandschilderde ramen aan om aldus een zekere openbaring van uw genade te verkrijgen. Maar wij zullen u de varren onze lippen betalen. Terwijl wij onze kamer op en neer wandelen, zullen wij uw heilige naam danken en loven, terwijl wij op ons bed liggen, zullen wij u loven en verheerlijken met al onze zielsvermogens en met iedere zucht van onze lippen. Als wij doende zijn met onze verschillende bezigheden in het leven, dan zal ons hart u voortdurend loven en dankzeggen voor uw genade. Een traan van dankbaarheid, vermengd met droefheid naar God, zal ons langs de wang biggelen. En wanneer geen oog het ziet en geen oor het hoort, dan zullen wij u danken en loven en prijzen voor hetgeen gij voor ons gedaan hebt. Dit is de offerande der dankzegging, welke God van onze hand aanneemt. En dit is al hetgeen wij hem kunnen schenken vanwege zijn genade, goedheid en liefde. Maar, Israël, vertelt de Heere niet slechts hetgeen het zal doen, maar het vertelt ten tweede ook wat het niet zal doen. En wat zal het dan niet doen? Ten eerste, Asser zal ons niet behouden. Waar was het geweest? Wat was de voorname oorzaak van zijn afwijken van de Heere? Wat was de verborgen wortel geweest van zijn ongerechtigheid? Wel, het vertrouwen op Asser. Dat betekent Assyrië, het welk geestelijkerwijs een zekere vreemde hulp betekent. Laat ik proberen of ik in deze juist de gevoelens van uw hart kan beschrijven. Er is een zekere verzoeking waardoor u overvallen bent, een zekere boezemzonde welke u terzijde heeft afgevoerd en die uw genegenheden gevangen genomen heeft. Laten wij doordringen tot de wortel hiervan. Laten wij, zo dit mogelijk is, eens zien wat aan deze verzoeking zulke kracht gaf en wat deze boezemzonde zo sterk doet zijn. Het was omdat u op een verborgen wijze op Asser steunde. U vertrouwde niet op de Heere Jezus Christus. U vertrouwde niet geheel op zijn bloed. Uw steen steunde niet geheel op zijn arm. U rustte niet geheel en alleen op zijn kracht. Maar wanneer wij door een noodlottige bevinding hebben ervaren wat het vertrouwen op Asser ons heeft gekost, en als wij hebben gezien, wanneer we ook maar op het schepsel hebben vertrouwd of op een vlezen arm hebben gerust, we slechts een zekere verzoeking hebben gesterkt, we alleen kracht hebben bijgezet aan een zekere boezemzonde of de een of de andere strik hebben versterkt, en dan spreekt de ziel in heilige verontwaardiging, Asser zal ons niet behouden. Ik heb besluiten genomen en beloften gedaan en ik heb op mijn eigen ik vertrouwd toen ik mij in de verzoeking begaf. Mijn oog was niet op de Heere. Ik vertrouwde meer op mijn eigen kracht of gerechtigheid of op iets in mij of in anderen. Maar ik zal niet langer zo zijn. Asser zal ons niet behouden. Ten tweede, wij zullen niet rijden op paarden. Paarden waren de koningen van Juda verboden. Ze werden gebruikt voor oorlogsdoeleinden, uit trots, uit praalzucht of voor het werk. En hiervan is dit beeld afgeleid. Wellicht is dit de betekenis van de woorden. Wij zullen niet rijden op paarden. Wij zullen ons niet tot onwettige middelen begeven om onszelf te bevoordelen. Wanneer de kinderen Israëls uittogen ten oorlog, dan mochten ze geen paarden gebruiken. En wanneer zij er gebruik van maakten, dan was dit tegen het goddelijke bevel in. Hoe vaak zijn wij in dezelfde strik verward? Wanneer wij ten oorlog zijn uitgetogen, in plaats van de middelen te gebruiken welke God heeft aangewezen, zoals bijvoorbeeld geloof, gebed en waakzaamheid, hebben wij middelen gebruikt om onszelf te helpen, welke door Gods woord werden verboden. Van dezelfde zaak wordt gesproken in Jesaja 30. En gij zegt, nee, maar op paarden zullen wij vlieden, daarom zult gij vlieden. En op snelle paarden zullen wij rijden, daarom zullen uw vervolgers ook snel zijn. Zij wilden proberen weg te komen toen zij vervolgd werden, maar degenen die hen vervolgden zouden sneller zijn dan zij. Welnu, elk middel om onszelf vooruit te brengen of te verheffen, waartoe wij ons begeven in plaats van tot de leiding en tot het onderwijs Gods, kan gezegd worden een rijden op paarden te zijn. Welnu, kunt u hiervan iets in uw bevinding opmerken? In uw bezigheden bent u wellicht, in plaats van u te beperken tot uw wettige beroeping, op paarden terechtgekomen. U hebt iets onwettigs gedaan. U bent niet binnen de goede banen gebleven. Laat een eerlijke consciëntie eens spreken. Of wellicht hebt u in de kerk een hoge plaats ingenomen. U hebt uzelf verheven boven de plaats waar u waarlijk staat. En u hebt meer van uw godsdienst gedacht dan deze geestelijk waard is. U bent hoger geklommen in het leerstuk dan in de levende bevinding. U bezit meer hoofdkennis dan een hart dat gegrond is in de genade. En in plaats dat u een arme, hardwerkende, zwoegende, kermende pelgrim bent die laag aan de grond gehouden wordt, hebt u daarnaar verlangd om iets te verkrijgen waardoor u uzelf kon voorthelpen en boven anderen kon uitkomen. Nu, wanneer u van deze zaken overtuigd bent en gezien hebt hoe dwaas en verdorven u gehandeld hebt, Dan kunt u zeggen, wij zullen niet meer rijden op paarden. En ten derde, en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. En dit was de belangrijke boezemzonde van Israël, het dienen van de afgoden. En hebt u nooit tot het werk uw handen gezegd, gij zijt onze God? Bent u nooit ingenomen geweest met uzelf vanwege dit of dat? Hebt u nooit hogere gedachten van uzelf gehad? Hebt u nooit uw hart onderzocht en gedacht dat er iets in lag waarin u uw vermaak kon vinden? Wanneer iemand niet ziet dat de wortel van alle afgoderij het eigen ik is, dan kent hij nog maar weinig van zijn hart. Misschien hebt u, wanneer u rondwandelde in het Britse museum en u zag de afgoden welke in vroeger dagen op de Zuidzee-eilanden werden aangebeden, zich erover verbaasd dat redelijke wezens ooit konden neerknielen voor zulke lelijke monsters. Maar verschilt het hart van een bewoner van de Zuidzee-eilanden van dat van een Engelsman? In het geheel niet. Laatstgenoemde mogen meer beschaving en cultuur bezitten, maar zijn hart is hetzelfde. En wanneer u zich nooit hebt neergebogen voor deze monsterachtige voorwerpen en afschuwelijke beelden, ofschoon u uw lichaam nooit gebogen hebt voor jaggernaut, kan er zich een even smerige afgod in uw hart bevinden. Waar is er een smeriger afgod dan de lusten en de hartstochten van de gevallen menselijke natuur? U behoeft niet naar het Britse museum te gaan om vuile afgoden te zien en geschilderde beelden. Werp een blik naar binnen, waar is er een gemeenere afgod dan de mammon en dan de hebzucht van ons hart? U behoeft zich niet te verbazen over de heidenen die afschuwelijke afgoden aanbidden wanneer u de trots, gierigheid en boven dit alles die afschuwelijke afgod van dat eigen ik bezit in zijn heiligdom, verborgen voor het oog van de mens, maar die u zo vaak iedere dag en ieder uur aanbidt. Hoe vaak hebt u in uw hart gezegd, dit is mijn God, dit heb ik lief, en hiervan kan ik niet scheiden. Het is te aangenaam en te veel een genoegen om het eigen ik te verzaken. Ik omhels het, ik aanbid het, ik buig mij daarvoor neer, en dit zal mijn God zijn. Maar wanneer het de Heere behaagt ons hart te verbreken met het gevoel van onze zonde en ellende, dan kunnen wij tot het werk onze handen zeggen, gij zult mijn God niet meer zijn. Ik zal niets meer aanbidden dan de God en Vader van onze Heere Jezus Christus in geest en in waarheid. Nu komen we vervolgens tot ons laatste punt, dat als het ware het geheel bekroont en er een zegen aan verbindt, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Geestelijkerwijs gesproken, arme wezen, die niemand hebben om op te vertrouwen dan de Heere, die geen andere hoop of toevlucht hebben dan God, immers zal een wees bij u ontfermd worden. Want gij, Heere, zijt goed en gaarne vergeven en van grote goede tierenheid allen die u aanroepen. En daarom zullen wij betalen de varren onze lippen. Wanneer wij onder de kracht Gods verkeren, spreken wij, wij zullen geen van deze dingen doen. Het is God bekend hoe spoedig wij weer verstrikt zullen zijn. Asser zal ons niet behouden, wij zullen niet rijden op paarden, en tot het werk onze handen niet meer zeggen, gij zijt onze God. Immers zal een wees bij u ontfermd worden. Amen. Deze preek is u voorgelezen door Stichting Het Braambos.